Gemeente, laten wij samen deze middagdienst beginnen door met elkaar te zingen. Uit Psalm 27, het eerste vers. God is mijn licht, mijn heil. Wie zou ik vrezen en wat er verder volgt? Psalm 27, vers 1. De schriftlezing voor vanmiddag kunt u vinden in het boek Genesis, het 21ste hoofdstuk vanaf vers 1 tot en met vers 21. Dus Genesis 21 vanaf vers 1 tot en met vers 21. Vooraf doen wij eerst belijdenis van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen en met artikel 36 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En aansluitend zingen we dan uit Psalm 2, vers 7.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. En met artikel 36 van de Nederlandse geloofsbelijdenis belijden wij het volgende. Wij geloven dat onze goede God uit oorzaak der verdorvenheid des menselijke geslachts, koningen, prinsen en overheden verordend heeft, willende dat de wereld geregeerd worden door wetten en politieën, opdat de ongebondenheid der mensen bedwongen worden en het alles met goede ordinantie onder de mensen toegaan. Tot dat einde heeft hij de overheid het zwaard in de handen gegeven tot straf der bozen en bescherming der vromen. En hun ambt is niet alleen acht te nemen en te waken over de politie, maar ook de hand te houden aan de heilige kerkendienst, om te weren en uit te roeien alle afgoderij en valse godsdienst, om het rijk van de antichrist te gronden te werpen en het koninkrijk van Jezus Christus te doen vorderen, het woord des evangelies overal te doen prediken, opdat God van een iegelijk geëerd en gediend worden, gelijk hij in zijn woord gebiedt. Voorts, een ieder van wat kwaliteit, conditie of staat hij zij, is schuldig zich de overheden te onderwerpen, schattingen te betalen, hun eer en eerbied toe te dragen en hun gehoorzaam te zijn in alle dingen die niet strijden tegen Gods woord. Voor hen biddende in hun gebeden, opdat hen de Heere stieren willen in al hun wegen en dat wij een gerust en stil leven leiden in alle godzaligheid en eerbaarheid. En hierin verwerpen wij de wederdopers en alle oproerige mensen, en in het gemeen al degenen die de overheden en magistraten verwerpen en de justitie omstoten willen, invoerende de gemeenschap der goederen en verwarren de eerbaarheid die God onder de mensen gesteld heeft. Lezen wij nu de eerste 21 versen van Genesis 21. En de Heere bezocht Sara gelijk als hij gezegd had, en de Heere deed Sara gelijk als hij gesproken had. En Sara werd bevrucht en baarde Abraham een zoon in zijn ouderdom, te gezette tijd die hem God gezegd had. En Abraham noemde de naam zijn zoons die hem geboren was, die hem Sara gebaard had, Isaac. En Abraham besneed zijn zoon Isaac, zijnde 8 dagen oud, gelijk als hem God geboden had. En Abraham was 100 jaar oud als hem Isaac zijn zoon geboren werd. En Sara zeide, God heeft mij een lachen gemaakt. Al wie het hoort zal met mij lachen. Voorts zeide zij, wie zou Abraham gezegd hebben, Sara heeft zonen gezoogd, want ik heb een zoon gebaard in zijn ouderdom. En het kind werd groot en werd gespeend. Toen maakte Abraham een grote maaltijd op de dag als Isaac gespeend werd. En Sara zag de zoon van Hagar, de Egyptische die zij Abraham gebaard had, spottende. En zij zeide tot Abraham, drijf deze dienstmaagd en haar zoon uit, want de zoon van deze dienstmaagd zal met mijn zoon, met Isaac, niet erven. En dit woord was zeer kwaad in Abrahams ogen ter oorzake van zijn zoon. Maar God zeide tot Abraham, laat het niet kwaad zijn in uw ogen over de jongen en over uw dienstmaagd. Al wat Sara tot u zal zeggen, hoor naar haar stem. Want in Isaac zal uw zaad genoemd worden. Doch ik zal ook de zoon deze dienstmaagd tot een volk stellen, omdat hij uw zaad is. Toen stond Abraham des morgens vroeg op en nam brood en een fles water en gaf ze Hagar, die leggende op haar schouder. Ook gaf hij haar het kind en zond haar weg. En zij ging voort en dwaalde in de woestijn Berzeba. Als nu het water van de fles uit was, zo wierp zij het kind onder een van de struiken. En zij ging en zette zich tegenover, afgaande zover als die met de boog schieten, want zij zeide dat ik het kind niet zie sterven. En zij zat tegenover en hief haar stem op en weende. En God hoorde de stem van de jongen. En de engel Gods riep Hagar toe uit de hemel en zeide tot haar, wat is u, Hagar? Vrees niet, want God heeft naar des jongens stem gehoord ter plaatse waar hij is. Sta op, hef de jongen op en houd hem vast met uw hand, want ik zal hem tot een groot volk stellen. En God opende haar ogen dat zij een waterput zag. En zij ging en vulde de fles met water en gaf de jongen te drinken. En God was met de jongen en hij werd groot. En hij woonde in de woestijn en werd een boogschutter. En hij woonde in de woestijn Paran en zijn moeder nam hem een vrouw uit Egypteland.
Gemeente, we zingen vervolgens uit Psalm 54. Psalm 54, vers 2, 3 en 4. Psalm 54, vers 2, 3 en 4. En inmiddels zullen uw liefdegaven worden ingezameld. Gemeente, wij willen u het woord van de Heere prediken vanmiddag zoals u dat vinden kunt in Genesis 21, het tiende vers. En we lezen daar: en zij zei tot Abraham, drijf deze dienstmaagd uit en haar zoon. Want de zoon van deze dienstmaagd zal met mijn zoon, met Isaac, niet erven. En gemeente, dit schriftgedeelte en in het bijzonder onze tekst verklaart ons twee werelden. En we letten op drie gedachten. In de eerste plaats letten we op de vervolgde kerk en de spottende wereld. En in de tweede plaats op de zoon van de belofte en op de zoon van de dienstmaagd. En in de derde plaats op de erfgenaam van het leven en de erfgenaam van de dood. Dus drie gedachten. Eerst de vervolgde kerk en de spottende wereld. Ten tweede de zoon van de belofte en de zoon van de dienstmaagd. En ten derde de erfgenaam van het leven en de erfgenaam van de dood. De vervolgde kerk en de spottende wereld. Gemeente, in Abrahams tent was vreugde. God had gedacht aan zijn genade. Zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. En gemeente, wat zijn wij ontzettend gelukkig als wij in dit leven met Abraham en Sara deze vreugde kennen. De vreugde over het kind, met een hoofdletter. Sara en Maria, de moeder van de Heer Jezus, zijn verblijd geweest om God hun zaligmaker. En het is een heel belangrijke vraag die tot ons komt. Kennen wij deze blijdschap? Want als u die blijdschap niet kent om de zaligmaker, dan zijn we nog heel erg arm. En dan kun je heel rechtzinnig zijn. Echt waar. En toch, zonder God en buiten God, je leven leven. Dan leven we niet uit God en niet door God. Integendeel, we leven uit de oude wortel van Adam en het slangengif wordt in ons gevonden. We moeten nu aan de hand van dit schriftgedeelte u wijzen op twee werelden die absoluut gescheiden zijn en waartussen geen brug te slaan valt. Allebei die werelden waren na de geboorte van Isaac in de tent van Abraham aanwezig. En weet u, dat werd pas heel goed duidelijk bij de maaltijd die werd gehouden toen Isaac gespeend werd. Na de geboorte van Isaac komt in Abrahams tent openbaar, wordt het zichtbaar wie Ismaël eigenlijk is. Want voor de geboorte van Isaac gaat het best met Ismaël. Abraham heeft zich goed weten te vermaken met de zoon van Hagar. Hij heeft zijn zoon op zien groeien. Hij heeft de jongen 14 jaar oud zien worden toen Isaac geboren werd. En jarenlang heeft Abraham zijn hoop op Ismaël gehad. Hij heeft erop gebouwd. Hij heeft er zijn verwachtingen van gekend. Hij heeft het gekoesterd. Hij heeft in Ismaël zijn toekomstperspectieven gezien. Het ging goed en er was rust in de tent van Abraham. En zo kunnen ook wij leven, gemeente. Net als Abraham. Heel gerust denken dat we deel hebben aan het heil des Heren. Denkend dat het goed gaat met ons richting de eeuwigheid. En toch, we kunnen ons bedriegen wanneer we onze hoop bouwen op iets anders dan alleen op Christus. Maar als we onze hoop bouwen op de dingen die wij hebben gedaan of gelaten, op onze inspanningen, op de vruchten van ons handelen. En als we daarmee doorgaan, alleen maar ziende op het onze en daarop het huis van onze hoop en zaligheid bouwen, dan komen we beschaamd uit. Echt waar. En de geboorte van Isaac, die openbaart het ware karakter van Ismaël. Gemeente, we weten niet zoveel van het leven van Ismaël voor de geboorte van Isaac. Maar zodra het kind van de belofte geboren is, dan komt de werkelijke aard van de zoon van Hagar naar boven. Ismaël mogen hiervoor een rustige en een ordentelijke zoon zijn geweest, naar de zin van Abraham. Maar zodra de zoon van Gods kracht geboren wordt, door Gods belofte, de beloofde zoon, dan laat Ismaël zien wie hij ten diepste werkelijk is. Dat komt uit deze geschiedenis naar ons toe. We zien hoe Abraham een grote maaltijd aanricht ter gelegenheid van het spenen van Isaac. En dat gebeurde doorgaans op 3-jarige leeftijd. En daaruit kunnen we concluderen dat Ismaël tegen die tijd 17 jaar oud moet zijn geweest. Je zou kunnen zeggen, het was toch wel een min of meer een volwassen mens. En Abraham heeft die gelegenheid aangegrepen om, zoals dat wel vaker gebeurde, een grote maaltijd aan te richten. En juist dan, op die dag van vreugde, om Isaac, de zoon van de belofte, op die dag komt de zoon van Hagar openbaar in zijn vijandschap. En Sarah heeft het gezien. Het moederoog en het moederhart van Sarah hebben heel scherp waargenomen dat Ismaël spotte. Onze Statenvertalers vertalen het woord lachen uit de grondtekst met spotten. En dat komt omdat dit woord in de grondtekst eigenlijk een ongunstige uitleg heeft. Wordt vaak in een ongunstige zin gebruikt. Want er is natuurlijk wel een verbintenis met de naam van Isaac die lachverwekker betekent en het lachen. Wat voor de een een zaak was van heilige vreugde, was voor de ander een zaak van bittere spot. Het is, gemeente, bij die 17-jarige Ismaël maar geen kwajongensspel geweest. Nee, met venijn heeft Ismaël gespot met Isaac. En het doet er goed aan om ook Galaten 4 vanaf vers 20 erbij te nemen. Want daar grijpt Paulus terug op deze geschiedenis. En daar schrijft Paulus in vers 29 van Galaten 4 dat wat Ismaël deed, dat spotten van Ismaël met Isaac, vervolging is geweest. Paulus zegt daar letterlijk, maar zoals toen die naar het vlees geboren was, vervolgde degene die naar de geest geboren was, alzo ook nu. Dus het spotten van Isaac, van Ismaël met Isaac, was een vervolgen. Hij tergde, hij treiterde, hij plaagde Isaac. Gemeente, er zijn woorden die een mens kapot kunnen maken. Gebaren die een mens diep kunnen kwetsen. Nee, voor vervolging hoef je niet altijd brandstapels en gevangenissen te zien, gemeente. Echt niet. Wat kunnen woorden als pijlen zijn? Er kunnen woorden uitgesproken worden die het innerlijk van een mens diep verwonden en kapot maken. Er zijn woorden waarvan de dichters van de psalmen hebben gezegd dat ze een scherp geslepen pijl kunnen zijn. En zo heeft Ismaël gespot met het wonderkind van God. En gemeente, dat is de geestelijke les hierin. Hij spot dus eigenlijk met Gods genadewerk. Hij spot met de Heere zelf. Dat is hetgeen Ismaël deed, het vervolgen van Ismaël. Gebeten, dat doet de wereld nog steeds. De wereld spot met het heilige. De wereld spot met God en met zijn woord. En we zien dat allemaal. En we weten hoe de wereld kan vervolgen. En daar hoeft u niet zo ver voor te reizen, echt niet. Om tegen te komen dat men vervolgd wordt vanwege de naam van Jezus. En toch, hoezeer het waar is dat de wereld kan spotten en hoezeer de wereld kan vervolgen, de spot en de vervolging van Ismaël is veel ingrijpender dan de spot van de wereld die God niet kent. Want denk erom, gemeente, Ismaël behoorde tot het gezin van Abraham. Hij behoorde tot het verbond dat God met Abraham had opgericht. Het gaat om Ismaël, Abrahams zaad, een verbondskind, een besnedene in Abrahams tent. Gemeente, het is niet de wijde wereld die van God niet afweet en van zijn werk niet afweet. Paulus heeft het hier niet over de Romeinen in Galaten 4. Maar hij zegt dat diegenen die uit het vlees geboren zijn, degenen die uit de geest geboren zijn, vervolgen. Alzo ook nu. Dat gebeurt ook vandaag. Twee werelden. De hele Galatenbrief is daarop gericht. Om dat tot uitdrukking te brengen. Aan de ene kant de mens die de wet wil vasthouden en van genade alleen niet weten wil. De judaïst die diegene vervolgt die uit God geboren is en die uit Christus leeft. En die in hem een volkomen zaligmaker gevonden heeft. En dat is de ene kant. En dat vervolgen door de wereld, die je dus niet buiten de kerk vindt, maar binnen de kerk, gemeente, die vervolging die binnen de kerk, binnen de godsdienstige gezinnen gebeurt, dat gaat niet met grove middelen, maar dat gaat vaak heel subtiel. Dat zie je soms bijna niet. Maar het gaat net als bij Ismaël, gepaard met spot. Met een grijnslach, met pijlen die als in gif gedoopt zijn. Dat is de spot van Ismaël. En dat zien we door de hele schrift heen. Gemeente, predik de wet. En dat betekent dit. Plaats de vrome mens centraal met zijn activiteiten. En u zult rust hebben. Maar predik Jezus, dat is zet de vrome mens met al zijn werken er buiten. En dan komt de spot en de vijandschap. Want Ismaël, het geestelijk Ismaël, weet niet wat het is om verloren te gaan en behouden te worden door die enige naam die onder de hemel tot zaligheid is gegeven. Ze hebben nooit de schoonheid en de heerlijkheid van de Zoon van de Vader aanschouwt, die zichzelf heeft vernietigd tot in de dood aan het kruis. Ze weten niet wat het is om hem persoonlijk te ontmoeten. Hij die het leven is, om door hem te worden opgeraapt. Zeker, men heeft de mond wel vol van welbehagen, maar men heeft nooit het wonder van het welbehagen beleefd. Dat Jezus je aanneemt en je overneemt door zijn genade. Ismaël is het geestelijk type van die mens die de vreugde vanwege het kind van de belofte niet kent. Dat kind dat geboren is en die niet weet van de genade die in Jezus te vinden is. Dat is Ismaël. En gemeente, dat is een hele aparte wereld. En ook Isaac is weer een hele andere wereld. En de komst van Isaac ontdekt de ware aard van Ismaël. Want Ismaël is pas gaan spotten toen Isaac gespeend werd. Hij kwam toen openbaar met zijn spottershart, zijn ongelovig hart en zijn hart dat zich tegen Gods genade verzet. De wereld van Ismaël is de wereld van het menselijk ongeloof. De wereld van schuld, van zelfgekozen wegen, van eigen kracht, van eigen waan, van de mogelijkheden van de godsdienstige mens. De wereld van Isaac is totaal anders. Want gemeente, het geloof dat uit God is, dat is nameloos scherp. Het is alles in Jezus of anders niets. De Galatenbrief die over deze dingen spreekt, die zegt: als de rechtvaardigheid uit de wet is, dus als die rechtvaardigheid uit de wet gevonden wordt, als product van ons doen en laten, dan is Christus tevergeefs gestorven. Het is het een of het andere. De weg van Isaac, de wereld van Isaac, dat is de weg die tegen het verstand ingaat. Het is de weg die tegen onze redeneringen ingaat. Die ingaat tegen de menselijke mogelijkheden. Het is de weg met God alleen. Dat is de weg van Isaac. En gemeente, die twee werelden, die zijn zelfs in één mensenhart te vinden. Daar is de wereld van de oude mens met zijn mogelijkheden en begeerlijkheden. En daar is door genade ook het nieuwe deel. Aan de ene kant is er het vlees met al zijn kwaad, en daartegenover staat de geest. Ze staan tegenover elkaar. En daar hebt u die twee werelden in één mensenhart. Gemeente, nou wil ik dit aan uw hart leggen. Wij ontdekken nooit, maar dan ook helemaal nooit, de echte diepte en de ernst van het kwaad van het vlees, van die oude mens, van de mens der zonde, buiten Christus om. Isaac maakt Ismaël openbaar. Het is Jezus die de Samaritaanse ontdekte aan haar verloren leven. Het is Jezus die Levi riep uit het tolhuis en hem in het tolhuis zijn ware gedaante liet zien. Het is Jezus die de blinde man de ogen opende. Het is Jezus die Paulus staande hield op zijn weg om de gemeente van Christus te vervolgen, om hen te laten zien hoe groot zijn zonden waren. Alleen maar het nieuwe leven dat uit Christus is, kan openbaren wat dat oude leven ten diepste is, wat wij in ons omdragen. En nu is er een vervolging die zichtbaar maakt wie Ismaël is. De vijandschap tegen God en tegen zijn gezalfde komen pas echt duidelijk naar voren zodra Christus verschijnt. Dan komt openbaar wat er van binnen leeft. Verzet. Vijandschap. We gaan ons verzetten tegen genade alleen. En Sara zag het. Ismaël was een spotter. En gebeten, er is dus vervolging binnen het huis van Abraham. Binnen de kerk van de Heere, zou je kunnen zeggen. En gemeente, de kerk zal binnen haar grenzen altijd die vijandschap en dat verzet ontmoeten tegen Christus en tegen Jezus alleen. Niet alleen binnen één hart dus, maar die scheiding gaat door de kerk heen. En naarmate de dag dichterbij komt dat de grote koning terugkomt op de wolken van de hemel, zullen die twee werelden steeds duidelijker naar voren komen. De kloof tussen die werelden is niet te overbruggen. Er is geen brug tussen te slaan. Dan staat er aan de ene kant de genadekennis van Christus en het leven uit hem. En aan de andere kant is daar het geestelijk Ismaël, die eigenlijk ten diepste van genade niet wil weten. Die van die genade wil wegtrekken en de kerk de wet weer op wil leggen. Dat was in Galatië zo. En daarom schrijft Paulus zijn brief. En zo zal het al de eeuwen doorgaan. Het zal zich toespitsen als Jezus terugkomt. En telkens komt de roep van Sara tot de kerk des Heren. Drijf deze dienstmaagd en haar zoon uit. Want de zoon deze dienstmaagd zal met mijn zoon, met Isaac, niet erven. Het is een opdracht, persoonlijk en kerkelijk. Het is een opdracht van de Heere zelf, want het gaat om de eer van God en om de zaligheid van zielen. Dat is het tweede waar we met u over willen nadenken. De zoon der belofte en de zoon van de dienstmaagd. Maar we gaan eerst zingen uit Psalm 23, vers 2. Psalm 23, vers 2. Geef ons gena, o Heer. En wat er verder volgt. Gemeente, toen Sara zag dat Ismaël ging spotten met Isaac en dat dat niet zomaar kinderspel was, maar dat het echt vervolgen was, toen heeft ze tegen Abraham gezegd: Abraham, drijf deze dienstmaagd en haar zoon uit. Het is niet voor de eerste keer dat Sara Abraham opdracht geeft om Hagar weg te sturen. De eerste keer was toen Hagar Ismaël verwachtte. Toen spotte Hagar met Sara, haar vrouw. Ze heeft Sara veracht. En Sara heeft haar weggestuurd. Maar gemeente, nu is het erger. Nu gaat het om de zoon van de belofte. Het gaat niet meer om Sara en haar eer. Nee, het gaat veel, veel dieper. Het gaat om de zoon van Gods belofte. Het gaat om God, om het genadewerk van God. Het gaat ten diepste om Christus. En vandaar dat Sara zegt: drijf deze dienstmaagd en haar zoon uit. Dat was geen persoonlijke rancune. Het schijnt dat dat een heel hard woord is geweest voor Abraham. Drijf deze dienstmaagd en haar zoon uit. Abraham heeft dat heel hard gevonden. En Abraham heeft zich ook tegen dit woord van Sara verzet. Hij heeft zich daar niet direct bij neergelegd. En toch, gemeente, heeft Sara door het geloof gesproken. De Heilige Geest heeft haar verstand verlicht en heeft haar doen inzien dat Ismaël een zoon was van de dienstmaagd. En dat die wereld niet paste bij de zoon van Gods belofte. En hoe weet ik dat, gemeente? Wel, heel eenvoudig. De Heere die gaat het voor Sara opnemen. En hieruit blijkt dat ze door het geloof en door de verlichting van de Heilige Geest gesproken heeft. Het blijkt nog meer uit wat de apostel Paulus schrijft in de Galatenbrief, dat het van de Heilige Geest is geweest. Sara heeft gelijk gehad. Ze heeft door het geloof gesproken: drijf de dienstmaagd uit en haar zoon. De Heere nam het voor Sara op. Abraham verzette zich wel, want hij heeft met zijn hele hart aan Ismaël gehangen. En dat kun je toch begrijpen ook. En hier zien we dat ook Gods volk, zelfs de vader der gelovigen, aan het uiterlijke kan blijven hangen. Wat kan het ontzettend moeilijk zijn om los te laten wat wij in ons ongeduld hebben aangegrepen als de vervulling van Gods beloften. En wat houden we veel vast? Wat hebben we veel lief? Wat uiteindelijk geen waarde heeft voor God en onbruikbaar is voor de Heer. En dat zal losgelaten moeten worden. Wat wij hebben vastgegrepen, vast willen houden, en wat wij aanzien voor de vervulling van Gods belofte, maar het ten diepste niet is, zoals bij Ismaël, dat zullen we een keer los moeten laten. Want we zullen gezaligd moeten worden niet door wat wij ervoor aanzagen, maar wat het voor God is. De apostel Paulus zegt in de brief aan de Korinthe: en indien iemand op dit fundament bouwt, goud, zilver, kostelijke stenen, hout, hooi, stoppelen, eens ieders werk zal openbaar worden. Want de dag zal het verklaren, omdat het door vuur ontdekt wordt. En hoedanig eens ieders werk is, dat zal het vuur beproeven. Dat zegt Paulus in 1 Korinthe 3. En gemeente, dan spreekt hij over mensen die zelf wel behouden zullen worden, maar dat alles wat ze op dat fundament gebouwd hebben, wat voor God geen waarde heeft, dat dat allemaal zal verdwijnen door het vuur. Dan raken ze alles kwijt wat waardeloos voor God is. Het is een heel diep woord, gemeente. Een heel wonderlijk woord. Hout, hooi, stro en stoppelen. Ze zullen door het vuur vergaan. Maar ze zullen zelf als door het vuur behouden worden. Daar zal alleen maar meetellen wat voor God waarde heeft. En dat is Jezus en zijn offer alleen. En geweten, wat gebeurt er nu bij al die tegenstand van Abraham? Dan komt de Heere er zelf aan te pas. Als Abraham wil vasthouden en niet wil loslaten, dan zegt de Heere tegen Abraham: Abraham, laat het los. Luister naar Sara, want in Isaac zal u het zaad genoemd worden. De Heere zal Abraham ontnemen wat hij niet kwijt wil. Want hij moet alleen Isaac overhouden. En gemeente, daar komt het nu op aan in ons aller leven. En dat is niet alleen belangrijk voor Abraham. We moeten niet op hem neerkijken en zeggen: wat was het toch een domme man die op die manier bezig was en dat hij ook uiteindelijk niet naar Sara wilde luisteren. Dit hoort bij uw en mijn leven. Zalig worden, met God verzoend worden, in zijn gemeenschap hersteld worden, dat kan nooit anders dan alleen door de gerechtigheid van de Heere Jezus Christus, dat Lam van God. Buiten dat Lam van God is er niets wat God behagen kan. Hij heeft Satans kop vermorzeld. Hij heeft zijn bloed gestort. Hij heeft zijn leven overgegeven tot in de dood. Hij heeft de wet vervuld tot het allerlaatste. En nu zal het Jezus alleen zijn. En zijn genade alleen. En wat moeten wij dan veel kwijt, wat we zo graag vast willen houden? Wat moeten we dan veel loslaten, omdat we niet als een nul en een niet gezaligd willen worden? Zalig worden alleen door de genade Gods. Dan telt er van ons helemaal niets mee. En daarom zegt de Heere tegen Abraham: Abraham, je moet naar Sara luisteren en je moet de dienstmaagd en haar zoon wegsturen. En wij moeten telkens weer ontdekken dat we weer iets vasthouden of opgeraapt hebben of er iets tussen willen wringen. Wat zijn we toch veel bezig met onszelf, met onze ervaringen, met onze gevoelens. En de Heere moet telkens weer zeggen: dat is de zoon der belofte niet. Drijf toch de dienstmaagd uit met haar zoon. Begrijpt u de geestelijke les? Let erop hoe Ismaël wordt genoemd door Sara. Ze noemt hem de zoon van de dienstmaagd. Sara zegt: Isaac, mijn zoon, is de zoon van de belofte. Paulus zegt in Galaten 4 ook dat Isaac de zoon van de vrije was. Dienstbaar en vrij. Tegenover elkaar. Het beeld van de wet en de genade. Het een sluit het ander uit. Het is of uit de wet, en dan is het ons werk, of het is uit genade, en dan is het Gods werk. Eén van tweeën. Daar hebt u die twee werelden. de zoon van de dienstmaagd, een slaaf en de zoon van de vrije, de jongen die naar de belofte geboren is. Die staan tegenover elkaar. En deze kinderen, die kinderen van de belofte, die worden vervolgd. Ze worden ook verdacht gemaakt door de kinderen van de dienstbaarheid. De kinderen van de belofte zijn uit de geest geboren. En waar de geest des Heren is, daar is vrijheid. En de kinderen van de dienstbaarheid zijn uit het vlees geboren. Zijn dus product van menselijke inspanning. Vlees of geest, dienstbaar of vrij, wet of belofte. Die twee kunnen niet met elkaar worden verenigd. Die kunnen niet samengaan, want ze sluiten elkaar volledig uit. Ze hebben ook niets met elkaar te maken. Want wat uit vlees geboren is, dat is vlees. Dat zal daar nooit bovenuit komen. En dat kan voor God niet bestaan. Maar wat uit de geest is, dat is Gode verheerlijkend. En daar ontvangt de ziel de zalige baten van. En nu moest de Heere dat heel nadrukkelijk zelfs tegen Abraham zeggen. Abraham, drijf de dienstmaagd uit, Abraham, want in Isaac zal u het zaad genoemd worden. En dan bedoelt de Heere bepaald niet dat er op een natuurlijke wijze uit Abraham iets goeds zou voortkomen. Maar dan bedoelt de Heere heel duidelijk wat door de genade en door de kracht van de geestelijke beloften wordt geboren, dat zijn kinderen van Abraham, net als Isaac. En nu gaat het erom of wij door de geest van God vernieuwd zijn, om als armen en ellendigen ons heil in Christus te zoeken. Of we in Hem zijn overgegaan om uit Hem te leven. Leven we nou met Isaac en door Isaac leven we uit Christus, of willen we Ismaël vasthouden, onze prestaties? Abraham heeft door Gods genade voor het woord van Sara gebogen, ten diepste voor het woord van de Heere. En hij heeft alles gereed gemaakt wat de dienstmaagd nodig had om met Ismaël uit zijn tent te verdwijnen. En geweten, dat is heel pijnlijk geweest voor Abraham. Dat is niet gemakkelijk geweest, maar hij heeft het toch gedaan. Hij heeft Hagar samen met Ismaël weggestuurd. En geweten, dan zien we in onze gedachten Hagar met die jongen gaan. Wat een tragisch moment. Het is een geschiedenis die heel diep ingrijpt en toch... Toch heeft God voor hen beiden ook gezorgd. God heeft zelfs gezorgd dat er in de dorst water was. Hij heeft zelfs aan Ismaël gegeven uit te groeien tot een machtig volk. Maar één ding, gemeente, en dat is heel scherp. Eén ding heeft Ismaël niet gekregen. En dat is de belofte van de Messias. Al zullen er uit dat geslacht van Ismaël zeker, en dat willen we benadrukken, in later eeuwen zeker takken zijn geweest die ingeënt werden in de olijfboom Christus. En al zullen er naar Gods oneindige goedheid en welbehagen ook mensen uit Ismaël zijn die hij zijn, waar hij zijn handen over heeft uitgebreid en zal uitbreiden. Maar in de symboliek van het woord, zoals Paulus dat geeft, zal de zoon van de dienstbare niet erven met de zoon van de vrije. Dat is de les die in Sara's woord ligt. Drijf de dienstmaagd uit en haar zoon. Want hij zal met mijn zoon niet erven. Een erfgenaam van het leven. Of een erfgenaam van de dood. Eén van tweeën. Daar gaat de apostel Paulus op in, als hij in Galaten 4 zegt, het gaat om het erven zoals de Heilige Geest dat aan Paulus bekend maakte, toen hij de Galatenbrief schreef. En dan zegt Paulus, zo dan, ge zijt niet meer een dienstknecht, maar een zoon. En als u een zoon bent, dan bent u een erfgenaam van God door Christus. Dan ben je geen dienstknecht meer, dan ben je een zoon, een kind. Dus de spot van Ismaël met die erfenis is een spotten zoals ook eenmaal Esau gedaan heeft. Esau heeft ook gespot. Waarmee? Met het heilige. Toen hij zei, laat mij toch slorpen van dat rode daar, toen heeft hij gespot met het heilige. Want ook toen ging het om het eerstgeboorterecht, waarin de oudste broer steeds de hoogste plaats kreeg en waarin opgesloten lag die belofte van Christus. Die erfgenamen zijn de zonen der belofte. Zij zijn kinderen en geen dienstknechten. Het zijn al diegenen die door de Geest geleid worden. Want zovelen als er door de Geest geleid worden, die zijn kinderen Gods. Dat zijn ze allemaal, niet één uitgezonderd. Dat wil zeggen dat de Geest bestuurt en dat de leiding in uw leven door Hem in handen is genomen. En dat Hij leidt in alle waarheid en tot Sions eeuwige koning. Want dat is het werk van de Heilige Geest. Hij brengt mensen bij Christus. Hij gaat Hem verheerlijken. Dat zegt Johannes 16, vers 14 ook. Die zal mij verheerlijken. De kinderen van God, dat zijn degenen die aan de voeten van de Heer Jezus gevonden worden. En die daar hebben leren smeken om genade. De kinderen van God, dat zijn erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Zij krijgen de erfenis. En wat is die erfenis? Die erfenis is in de hemelen weggelegd. Voor al de kinderen van God die door de Geest van God geleid worden. En die krijgen een onverwelkelijke, een onverderfelijke en een onbevlekkelijke erfenis. Die erfenis kan niet verknoeid worden. Door de dief niet worden weggenomen. Die kan niet gestolen worden door de dief. En de mot en de roest kunnen het niet bederven. Die erfenis wordt voor de kerk in de hemelen bewaard. En de erfgenamen worden op de aarde ook bewaard voor die erfenis. De kinderen der belofte, die erfgenamen van het leven zijn, de zonen en dochters die door de Geest geleid worden, die zullen met God in Christus eeuwig leven. Dat is de erfenis, altijd met Christus zijn. En al die erfgenamen zijn, net als Isaac, kinderen van de belofte. Die van Christus zijn, die in Hem hun heil en hoogst geluk gevonden hebben, die zijn Abraham's zaad en naar de belofte erfgenamen, wat er ook tegen opkomt. Gemeente, wat is dat goed, wat is dat groot, dat God het heeft weggelegd voor degenen die Hem vrezen. En dat kunnen woorden nauwelijks vertolken. De erfenis die de kerk zal krijgen, is God zelf. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Het is God zelf, de intieme, nauwe gemeenschap en omgang met God. De liefde van God, de vrede met God. De erfenis is eeuwig bij God en met God zijn. Ontdaan van alle moeite, niet alleen, maar vooral ook ontdaan van al onze zonden en onze neiging tot zondigen. Nooit meer te hoeven zondigen. Wat een erfenis. Dat is de erfenis van de kerk. Om God voor eeuwig te loven en te prijzen. Kinderen der belofte. Die krijgen van de Heer het deel dat Abraham ook kreeg. We gaan ervan zingen. Psalm 105 vers 24. De gunst heeft God zijn volk bewezen, opdat het altoos hem zou vrezen. En wat er verder volgt. Gemeente, Isaac en Ismaël zijn allebei uit Abraham gesproten. Allebei. Die jongens dragen allebei het teken van het verbond. Maar wat een verschil. De een is een erfgenaam van het leven in Christus. En de andere is een erfgenaam van de dood. Ismaël wordt weggestuurd uit Abrahams tent en omgeving. Hij gaat de woestijn Paran in. Het oord van de dood, de woestijn. Want in de woestijn van Paran is de bedding van het verbond der genade niet. En Ismaël krijgt er al gelijk mee te maken als hij dorst krijgt. Zo erg dat hij bijna sterft. En hij wordt door Hagar onder een struik geworpen. Ze kan het niet aanzien dat hij moet sterven. En dat terwijl ze vlakbij een fontein zijn. Maar die zien ze niet. Meten, wat een beeld. Wat een ingrijpend beeld. Vlakbij een fontein en hem niet zien. Terwijl je sterft van de dorst. Gemeente, boven de geschiedenis van Hagar en Ismaël zou je dit kunnen schrijven. Menselijke vroomheid die eindigt in de ondergang. Menselijke vroomheid als werk dat Gods werk moest vervangen. En Hagar en Ismaël zijn allebei ingezet om het werk van God in vervulling te laten gaan. Om dat werk van God in het vervullen van de beloften te vervangen. Maar gemeente, menselijke vroomheid die in eigen kracht zoekt te bereiken wat God uit genade alleen beloofd heeft, is tot ondergang gedoemd. Menselijke vroomheid die blijft steken in wat wij doen en wat wij gedaan hebben of misschien ook niet gedaan hebben. In plaats van om als een verloren mens aan de voeten van Christus te worden bediend uit zijn volheid. Die vroomheid, die moet weg. Die moet de woestijn in. En daar ligt die jongen. Hij is de ondergang nabij. Ze zijn verdwaald. Het water is op en hij moet sterven. En als God niet ingegrepen had, dan was hij zo gestorven. Maar nu krijgt Ismaël die bron te zien. Hij krijgt water en de Heere maakt hem tot een groot volk. Hij houdt zijn woord aan Abraham. Maar gemeente, en ik kom er weer op terug. Al die zegeningen van Ismaël, en dat zijn er best veel geweest, die komen niet boven deze aarde uit. Er is wel de zegen uit het Noachitisch verbond. Daar delen we allemaal in. De Heere zal zeker bevestigen dat zomer en winter, zaaiing en oogst, regen en droogte niet zullen ophouden. Daar deelt elk mens in. Maar Isaac deelt in de zegen van Abraham. In uw zaad zullen al de geslachten van deze aarde gezegend worden. Dat gaat over de zegen van de Messias. En de les voor vandaag voor ons is dat het onze ons geen heil zal beschikken. Menselijke vroomheid en alle wetties bezig zijn brengt ons de ondergang. Voor ons is het nodig uit de geest van God geboren te worden. Dat is de genade uit Christus. Dan zijn we kinderen van de belofte en worden wij kinderen van de vrije en ook erfgenaam. Want die door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen Gods. En wat moeten we smeken om dat werk van die geest in ons hart. Nee, u mag niet zeggen, wat kan ik eraan doen? Want de Heere is niet de schuld van onze onbekeerdheid en onbekeerlijkheid. Dat zegt de Bijbel heel duidelijk. En als ik het anders zou zeggen, zou ik ontrouw zijn aan het woord van God. Wij hebben God verlaten. Dat is wel waar. Wij koesteren het ongeloof. En dat is dan soms misschien ook wel een vroom ongeloof. Maar het is ongeloof. Dat is ook waar. Wij verwerpen het evangelie. Dat is ook waar. En dat is onze schuld en niet Gods schuld. Zult u dat meenemen? Want God is zo oneindig goed, dat kan ik u niet vertellen eigenlijk. Al zou een mens 1000 jaar leven, dan zou hij nog niet kunnen vertellen hoe goed God is. Dat God de aarde nog draagt. En dat hij ons draagt en verdraagt. Dat hij ons omringt met zijn goedheid. Dat is niet te bevatten. Hij omringt ons met zijn zorg en zijn trouw. Ook van het Noachitisch verbond. Hij kleedt ons, hij voedt ons, hij geeft ons zijn woord. Wie zal de goedheid van God kunnen uitspreken? Is er iemand in de kerk aan wie God kwaad gedaan heeft? Zou u dat durven zeggen? Dat God u kwaad gedaan heeft? Of moet u misschien zeggen, Heere, u hebt nooit kwaad gedaan, maar u hebt altijd goed gedaan. Ik heb kwaad gedaan. U hebt het zo gedaan dat het boven bidden en denken welgemaakt is. Nee, gemeente, het is niet Gods schuld als u nog steeds leeft uit uw werken. Buigt u voor de Heere neer. Dat is de weg die de Bijbel wijst. Dat is geen uitvinding van mensen. Jongens en meisjes, ik kan jullie niet voldoende benadrukken. Buig je knieën voor de Heere. Want dat wijst het woord van God aan. Hij heeft nog nooit gezegd tegen het huis van Jacob, zoek mij te vergeefs. En dat heeft de Heere tegen u ook niet gezegd. Er is niemand die zeggen kan dat ze te vergeefs gezocht hebben. Buigt u dan voor hem neer. Ga op uw knieën. De Heer is het aan ons niet verplicht, maar hij is wel genadig en barmhartig. En hij is groot van goedertierenheid. Hij heeft zelfs zijn eigen zoon niet gespaard. Dat is de allergrootste gave die God kon geven. Meer kon hij niet geven. Meer had hij ook niet dan zijn eigen lieve zoon. Die zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons alle overgegeven. Hoe zal hij ons dan ook met hem niet alle dingen schenken? Drijf de dienstmaagd uit en haar zoon. Gemeente, de dienstmaagd en haar zoon geven zoveel ellende en donkerheid. En weet u hoe dat komt? Het is Jezus niet. En gelukkig als wij het mogen verliezen. Gelukkig als we het uit handen mogen geven. Want dan zullen we de zoon van de belofte alleen overhouden. Want dat gebeurt ook in de tent en in het leven van Abraham. Daar was tenslotte alleen Isaac over. En toen zag Abraham geestelijk gezien niemand dan Jezus alleen. En als u hem alleen ziet, dan is het genoeg. Voor altijd, voor eeuwig genoeg. Want dan heb ik buiten hem ook niets anders meer nodig. Wie heb ik nevens u omhoog? Nevens u lust mij ook niets op de aarde. Bezwijkt mijn vlees en mijn hart, zo is God de rotsteen van mijn hart en mijn deel in eeuwigheid. Dat geven de Heer u allen. Amen. Gemeente, wij zingen tenslotte nog uit Psalm 26, vers 12. Nu stap ik rustig aan. Ik betreed een effenbaan en wat er verder volgt. Psalm 26, vers 12. eindigen wij nu met de zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer, drie enige God. U zij al de eer. Amen.